We willen deze ochtend bezig zijn met het nieuwe Jeruzalem, de stad Gods, met de geestelijke wereld. En daarvoor lezen we eerst enkele verzen uit Openbaring 21. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Tot zover. Wie bezig is met het nieuwe Jeruzalem, die moet een trektocht maken. Zoals die vogels die gezien werden in het gezicht van onze broeder. En die kan ook zeker weten dat er verschillende blokkade en staketsels en verhinderingen op deze tocht hem voor de voeten geworpen worden. De gedachte van het nieuwe Jeruzalem die is al zeer oud. En ik kwam tot deze toespraak omdat ik ergens op een bid stond, al een gedeelte daar plotseling voor mij zag. En ik heb dit nader uitgewerkt. Het fascineerde mij om daar eens van over te spreken. Wij zijn nu bezig in de Romeinen en we hebben de openbaring pas gehad in onze gemeente en dat is een hele overstap. Je zou eens zeggen, dan kom je van de geweldige geestelijke heerlijkheid, kom je in de nuchtere realiteit van de brieven van Paulus. Over wet en genade. En over zonden. Maar wij willen ons deze morgen nog eens verlustigen in de geestelijke wereld. Daar willen we ons in optrekken. En dan is de eerste man van wie wij lezen dat hij daarmee bezig was met het nieuwe Jeruzalem, dat is vader Abraham geweest. God heeft tot Abraham gezegd: man, ga eens uit het Ur der Galdeeën waar jij woont en trek eens naar een ver land dat ik je wijzen zal. En Abraham behoorde tot die mensen die begonnen te trekken. Daar moet je een apart ras voor zijn. Er zijn mensen die erg honkvast zijn, traditioneel gekluisterd aan hun geboortegrond. Maar er zijn ook mensen die van nature kolonisten zijn, emigranten. En daar was Abraham ook toe. En nu zeg ik niet dat wij hier uit Gorinchem, Cumanexis en streken moeten gaan verhuizen, want dat zou schade zijn voor de gemeente. Maar wij moeten wel leren in de geestelijke wereld te trekken, want anders dan ben je geen goed kind van God. Abraham heeft leren trekken, hij was van dat hout gesneden. Weet je wel, een emigrant die doet alles in een grote houten kist van een kubieke meter en dan zit daar zijn hele spul in. Ik weet niet of iedereen die hier zit datzelfde zou willen doen. Vooral als je nogal gehecht bent aan je hebje. Maar Abraham kon alles loslaten. Hoewel, ik moet toegeven, hij nam ook wel het een en ander mee. Maar wat hij achterliet, dat was zijn vaderland. Dat waren zijn contacten, zijn connecties, zijn familieleden. Kijk, en dan zeggen we, ja, daar hebben wij toch ook wel enigszins kennis van deze daad, zoals Abraham dat gedaan heeft. En hij komt dan na een lange tocht in het beloofde land. En als je nou toch in het beloofde land komt, dan moet je het toch wel goed hebben. Want als God het beloofd heeft, God die belooft geen kwaaie dingen. En Abraham begint zo eens te trekken. Van Dan tot Beersheba, zouden we kunnen zeggen. Van noord naar zuid en van oost naar west. Dat was dan niet zo ver. En wat moet die aartsvader zich teleurgesteld hebben gevoeld? Dat was helemaal geen beloofd land naar zijn gedachten. Je denkt dat je in een goede gemeente komt en het is een groot verdriet. Niet waar? En hij denkt dat hij in het land der belofte komt. En de Heer, wanneer hij een keer in een diepe slaap is, dan zegt de Heer: ik wacht nog even, maar nog drie generaties en ik roei dit hele volk uit vanwege hun zonde. Want die zonde van de Canaanieten is als een mesthoop naar de hemel gestegen. En nu wacht ik maar totdat hij de uiterste punt bereikt en dan ruim ik dat op. En Abraham zocht een stad, maar er waren heel wat steden waar geen rechtvaardigen woonden. En hij zocht de stad, en dat is het Nieuwe Jeruzalem, dat is een stad waar rechtvaardigen wonen. Dus bij uitstek, en niemand komt er binnen die onrechtvaardig is of verkeerde dingen doet. En hij vond ze, de steden. Ik noemde maar één op zijn tocht. Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, Zoar. En de Heer die zegt, u moest ze stellen, de rechtvaardigen. Nou, hij kon er geen vijf vinden. Dat was niet zoveel. Sodom, die plaats Sodom, dat was nou echt geen beeld van het Nieuwe Jeruzalem. Dat was eerder het beeld van de poel des vuurs. Ja, waar degenen die verloren gaan in terechtkomen. Ja, daar zou ik liever Sodom mee willen vergelijken. Nu had Abraham natuurlijk kunnen zeggen, ik heb me vergist. Ik heb een verkeerde stem gehoord. Ik kan me dat begrijpen. Als de Heer tot je spreekt, dat je dan zeker weet dat God zelf, de waarachtige God, is die in je spreekt en tot je spreekt. Dan moet je wel een goede radar voor hebben. Dan moet je wel een zuiver afgestemd geestelijk apparaat voor zijn. En Abraham wist, ik vergis mij niet. Want had hij één ogenblik geweifeld, nou dan had hij teruggegaan. Want wat moest hij in Canaan doen? Dat land dat was veel minder ontwikkeld dan waar hij uitgegaan was. Door de Galdeeën, dat was een cultuurland. Dat was een land van kennis en beschaving. En daar woonde heel zijn familie. Dat Paddan Aram, waar later Jacob weer zijn vrouw gaat zoeken. Waar hij zijn zoon stuurt. Waar zijn zoon zijn vrouw haalt. Nou, daar voelde hij zich thuis. Hij mocht nog geen eens een vrouw hebben van de Canaanieten, Isaac. Maar de knecht Eliezer, die moest nou weer teruggaan om daar een vrouw te halen voor Abrahams zoon. Dus als Abraham gewijfeld had, en dan zegt de Hebreeën schrijver, dan was hij wel teruggegaan. Maar weet je wat Abraham gedaan heeft? Die heeft gezegd, en toch is het waar wat God gezegd heeft. Ik heb alles achtergelaten en dat doe ik niet te vergeefs. Ik heb met alles gebroken dat in het verleden er was, en wat ik lief had, en wat schoon was. En nu ben ik hier, en het komt naar mijn gedachten niet uit, maar... En dan doet hij de stap die hij moet doen. Hij gaat alles transformeren. Hij gaat het overzetten. Abraham is iemand die niet voor één gat gevangen is. Hij zegt, ja, maar wat is dan toch de bedoeling van God? En dan staat er, hij zocht een stad die boven was. En hij zocht een Kanaan dat boven was. En dat het, vanuit die verdrukking, vanuit die moeite, vanuit die teleurstelling, heeft Abraham dat gevonden. Zo goed als Abraham de opstanding der doden vindt, als hij zijn enige zoon moet offeren, en dan plotseling denkt, ik heb de belofte voor die jongen en toch moet ik hem doden, dan zal hij weer opstaan uit de doden. En dat is de eerste plaats in de Bijbel waar sprake is van de opstanding der doden. En dan zegt hij tot zijn knechten, we komen weer terug dadelijk. Blijf hier nou maar staan totdat wij samen weer terugkomen. Kijk, dat is de geweldige scherpte van denken, overleggende, zegt dan de Bijbel. Dat God machtig was hem uit de doden weer op te wekken. Wie had er ooit aan gedacht? Kijk, deze mensen die hebben de hemelse werkelijkheden hebben ze gevonden vanuit de strijd en moeite die ze gehad hebben. Zo heeft Abel, heeft hij vanuit dat offer dat hij bracht, ja, hoe is hij ertoe gekomen? Om heel deze gedachtegang van God over te nemen dat zonde bloedstort en geen vergeving van zonden is. Deze mensen hebben erover gedacht, misschien jaren. Een leeftijd erover gedacht. En plotseling, dan zeggen ze, nou zie ik het. Het is niet zo dat je het maar toekomt als een meiregen, maar je moet ermee bezig zijn. Er staat niet voor niks, ijvert ernaar. Deze mensen hebben ook geijverd. Abraham heeft ook geijverd. En God heeft dat gehonoreerd. En de Hebreeërschrijver zegt dan, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En in dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. Het waren geen mensen die binnen konden dringen in het koninkrijk der hemelen, waarvan gezegd wordt dat wij overgeplaatst zijn in de hemelse gewesten. Dat was voor hen niet weggelegd. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde, kolonisten, emigranten. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat ze verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hen een stad bereid. En als wij diezelfde weg gaan, en als ook wij bezig zijn met deze stad en met wat deze stad inhoudt, dan zal God zich niet schamen onze God te heten. Onthoud dat. We hebben een geestelijke Bijbel. Een Bijbel is een geestelijk boek. We hebben een geestelijke weg te gaan. En alles wat daar op het natuurlijke vlak komt, dat is fout. Abraham zocht geen aardse stad. Abraham was niet bezig met het aardse Jeruzalem. Dat staat er uitdrukkelijk. Hij was bezig met het nieuwe Jeruzalem. Wij zijn ook niet bezig met het aardse Jeruzalem. Ongeestelijke mensen, die zijn bezig met het aardse Jeruzalem. Geestelijke mensen zijn bezig met het geestelijke Jeruzalem. Dat is de vuistregel die u kunt toepassen. En dan zie je hoe verward het denken van duizenden christenen geworden is, die op aarde nog iets gaan zoeken. Die nog menen dat een volk, een natuurlijk volk, iets bezit. En Abraham heeft dat los moeten laten. Hij heeft gezegd, nee, heel dat Canaan en heel dat Jeruzalem, dat moet ik transponeren. In een andere toonladder, zouden we zeggen. Dat moet ik overzetten naar de geestelijke wereld. En dat is geen gemakkelijke zaak. En als wij als dat volk later in Canaan komt, nou, dan is er strijd. En dan moet er wat uitgeroeid worden. Dan moet elke voetstap die ze zetten, die moet veroverd worden op de vijand. En de Heer zegt, nou, daar ligt jullie Canaan. Er zijn mensen die hebben bezwaar tegen strijd. Ik heb gisteren op de ontmoetingsdag gesproken over het paradijs. Ik zeg, weet je wat het kenmerk van het paradijs is? Strijd. Ik zal vijandschap zetten. Er zal een hielbijter zijn. Er zal een macht zijn. Er zullen vogels zijn die ons op die tocht proberen aan te vallen en omlaag te laten slaan. Laten vallen zoals een vogel valt en wiens wieken geschonden worden. Ja, die gedachte, het paradijs is een strijd geweest. Je moet die hof bewaren en bewaken. Dat is de opdracht. Altijd weer door, want die hielbijter die blijft altijd aan het eind aan de gang. En voor Abraham is het ook zo. En voor elke gelovige, zodra je in Canaan komt, zul je in de strijd moeten strijden. De wettelijke strijd. Jezus sprak altijd in gelijkenissen, en dit zijn ook gelijkenissen. En die gelijkenissen zijn vaak moeilijk te begrijpen door ongeestelijke mensen die deze dingen niet kunnen omzetten. Wij spreken graag over een tempel Gods, wij zingen daarvan. En als we over de tempel God zingen, dan zijn we natuurlijk ook bezig met het nieuwe Jeruzalem. Want waar moet je die tempel God zoeken? In dat nieuwe Jeruzalem. En dan weten we dat die tempel God, dat zijn wij. Wij mogen persoonlijk, zoals we hier zijn, een tempel God zijn. Waar Gods geest in woont. En met elkander mogen we een grotere tempel vormen. En weer met alle tijden en de gelovigen van alle eeuwen, vormen wij de grote tempel Gods. Dus wij zoeken niet in de geestelijke wereld ergens een tempel van stenen, maar wij zijn die tempel. Gij zijt een woonstede Gods in de geest. En in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En wij mogen zo'n woning zijn waar vader in woont en waar de zoon in woont. En zo is het ook met het nieuwe Jeruzalem. Er zijn mensen die zoeken dat nieuwe Jeruzalem als een stad ergens ver gesitueerd, voorbij een aantal sterren die ze moeten passeren. En dan komen ze op een plek in de kosmos waar die stad zou liggen. En dan hebben ze een aardse situatie ergens in de geestelijke wereld. En dat is een teken dat deze mensen niet geestelijk kunnen denken. En ik kan het rustig zeggen, want ik heb er vroeger ook zo over gedacht. Maar de Heer heeft mijn ogen geopend. Ik heb het losgelaten. Ik neem het de mensen niet kwalijk. Want je begint vaak met zulke voorstellingen, omdat het ons zo geleerd is. Omdat wij nooit van huis uit geleerd zijn geestelijk te denken. En je dacht aan een stad en aan een huisje met een tuintje voor en een tuintje achter en alles van goud. Nee? Een huis van goud in plaats van een huis van steen. En een tafel van goud en een Bijbel met verguld op snee. Niet waar? Totdat je later nuchter wordt en zegt, ik zou in die stad niet willen wonen. Geef mij de eeuwige jachtvelden van de Indianen maar. Dan voel ik me beter thuis als ik daar volgende week of over 14 dagen kom. Dan zeg ik, jongens, daar zit ik liever dan in een stad van goud. Als ik die natuur zie, dan zeg ik, dat is heerlijk, dat is fijn. Maar ik moet van goud. Het enige wat ik heb aan goud, dat is ring. En daar hecht ik natuurlijk wel aan, maar niet vanwege het goud hoor, dat kan ik u eerlijk zeggen. Maar vanwege het symbool. Dat stel ik wel op prijs. Maar daar is ook alles over, want goud, het zegt me niets. Misschien dat erbij zijn die zeggen, ja, maar ik wil graag in een gouden stad. Want als ik goud hoor tinkelen, nou dan springt mijn hart al op van vreugde. En dan moet je een gouden citer hebben, en een gouden harp, en een gouden piano, enzovoort. Om het nog goed te maken. Maar denk eraan, wij zijn die stad. God woont in die stad. God wil daar een goddelijke stad van maken. En die stad, dat wordt het verlengde van de tempel. Wij vormen de woningen. Het is een ander beeld. En wij moeten dus leren geestelijk te denken. Er is geen stad in de geestelijke wereld. God is geest. En wij zijn er in de geest. En zo moeten wij al deze dingen vanuit het natuurlijke leren overzetten. Zoals Abraham dat heeft geleerd. Het gaat niet om het natuurlijke vlees, maar het gaat om het geestelijke. Het ging bij Abraham niet om zijn natuurlijk nakomeling Ismaël, maar het ging om zijn nakomeling Isaac. Ja, die uit het geloof geboren werd, omdat hij de belofte vastgehouden had. Als Abraham sterft, dan komt hij niet in het hemelse Jeruzalem. Ze hebben de belofte van verre gezien. En ze hebben hem niet verkregen, hebben we pas gelezen. Deze allen zijn in het geloof gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet. En als Abraham sterft, komt hij in dodenrijk. En dat weet ik uit Lucas 16, uit het verhaal van de arme man en de rijke Lazarus. Want die rijke Lazarus is in de schoot van Abraham. En die arme man is op de plaats van de pijniging. Daarvoor is het een arme man. Ja. Het zijn de uitdrukkelijke woorden van Jezus. De schoot van Abraham. En dan is dat weer, waar is dat dodenrijk? Moet ik dat op de kaart zoeken? Of moet ik dat onder, ergens een plek onder de aarde zoeken, nog verder dan de diepste mijnschacht? Dan krijg je de oud-testamentische voorstelling. Want de oud-testamentische mensen konden ze niet geestelijk denken. Waarom niet? Omdat die geestelijke wereld voor hen afgesloten was. De Heer die had gezegd, je komt niet in dat paradijs meer. In dat paradijs Gods. De stad Gods en het paradijs Gods. De Heer die had dat geblokkeerd. Mensen die onder de claim van de boze liggen. God zegt, je moet niet in die geestelijke wereld komen, want dan kom je altijd fout uit. En dat heeft de Heer verhinderd. Vandaar dat nooit iemand in het oude verbond opgeklommen is in de hemel. Maar dat mogen wij wel doen, omdat dat paradijs geopend is. Maar de Heer die zet daar, heb ik gisteren gezegd, een cherubim met flikkerend zwaard, met zijn woord. Met Gods woord, dat zwaard. En dat zegt, denk eraan, bemoei je niet met de dingen die boven zijn. De hemel is voor de Heer en de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Dat was voor het oude verbond. Omdat de mensen waren niet volmaakt rechtvaardig door het bloed van Jezus Christus. Dat konden ze niet. Dat konden ze niet grijpen. Daarom zegt de Heer, blijf nou maar uit die wereld weg. En kom er niet in. Alleen dat is de zonde van het occultisme. De zonde van Babel en van de toren. De bouwers van Babel. Die zijn binnengegaan. En de Heer die had gezegd, dat wil ik niet. Vandaar dat het zo'n grote zonde was. Abraham sterft en komt in het dodenrijk. De Romeinenbrief zegt, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes. Ook over degene die niet gezondigd hadden als Adam. Dus dat is heel duidelijk. Adam is in het dodenrijk gekomen, ja, vanwege zijn overtreding. Maar Abraham heeft niet overtreden. Er zijn mensen geweest als Henoch, er zijn mensen geweest als Noach, die zijn gehoorzaam geweest aan de grote belofte en grote toezeggingen van God. Ook die dus niet overtreden hebben als Abraham, als Adam, die zijn toch in het dodenrijk gekomen. Van Adam tot Mozes, zegt de Romeinenbrief. Toch heeft de dood, Romeinen 5 vers 13, vers 14. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Ze zijn allemaal in het dodenrijk gekomen. Want ze hebben de belofte niet verkregen. Maar ze hebben het wel gezocht, ze zijn ermee bezig geweest. En de laatste die onder Mozes is, Dat is Jezus Christus. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Dus hij komt ook in het dodenrijk. Hij komt als overwinnaar. Maar had de boze al van zijn troon gestoten. Dat is de heerlijkheid van Jezus. Als hij aan het einde van zijn leven zegt: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had bij u voordat de wereld was. En die gedachte Gods was, een mens op de troon. En de Heer zegt, ik ben die mens die recht heeft op de troon. En daarmee was de vijand verslagen. Want er was een troonverwerver. Er was een pretendent, dat was Jezus Christus. En die zegt, ik heb er recht op. Vader, geef me dat. De heerlijkheid die gij had van eeuwigheid, die gedachte, een mens naast me. Gemeenschap met een mens, op de troon Gods. Ik heb er recht op, geef me die. En daarmee was elke gedachte van de boze was opzij geschoven. Hij was geëlimineerd. Hij was uitgerangeerd. Hij kwam niet meer op die troon. Ik kan me best begrijpen dat toen de vader de volgende vraag deed. En als ik nu die zoon die de troon heeft verworven en de vijand al verslagen heeft, die komt niet meer op de troon, dat ziet hij nu wel. Nou, dan wissel ik hem in voor de gehele mensheid. Ik wil hem ruilen voor alle mensen. En de boze die heeft dat met beide handen aangegrepen. Had het toch de slag verloren. Hij kwam toch niet meer op de troon. Hij dacht, nou misschien kan ik hem dan in het dodenrijk wel vasthouden. Maar dat is hem niet gelukt. Want daar heeft Jezus daar de overwinning geproclameerd. Over de dood. Heeft gezegd, ik heb een verzoening gebracht voor de zonde. Van de ganse wereld. Van het hele menselijke geslacht. Hij is niet alleen een verzoening voor onze zonde, maar hij is een verzoening van de zonde van de hele kosmos. Voor die schone schepping. Die in chaos geworden is. En daar wordt de overwinning van Jezus Christus verkondigd. En dan herkent Abraham, dan herkent Jacob, dan herkent Isaac. En al deze mensen die iets gezocht hebben, die herkennen Jezus. En ze weten, wij zijn nu van gedeeltelijke, onvolkomen rechtvaardige mensen, zijn wij geworden volmaakt rechtvaardige mensen. En dan staat het Jeruzalem open. Het Jeruzalem is alleen voor volmaakt rechtvaardigen. En niemand komt daar binnen die onvolmaakt rechtvaardig is, die zondig is. En als Jezus dus opstaat uit de doden, dan neemt hij met zich een groep heiligen die met hem binnengaan in het nieuwe Jeruzalem. Dat zijn dus degenen van het oude verbond die naar hem uitgezien hebben. En dan zegt Matthäus 27 vers 52, als Jezus opstaat, de graven gingen open en vele lichamen der heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit hun graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad. En dan lezen we nooit waar zij aan velen verschenen, want dat heeft alleen de nieuwe vertaling, maar het staat er niet. En ze zijn aan velen verschenen. Maar ze komen in de heilige stad. Vele van deze heiligen, die komen in de heilige stad. Ze komen niet op het aardse Jeruzalem, want dat is helemaal geen heilige stad. Er zijn geen heilige steden. Het Jeruzalem op aarde, dat is net zo min een heilige stad als Rome een heilige stad is. Want er is niet voor niets de uitspraak, hoe dichter bij Rome, hoe dichter bij de hel. Niet waar? En hoe dichter bij het aardse Jeruzalem, hoe dichter bij de stad die de profeten doodt. Dat is wat anders. Jesaja 1 zegt, hoort gij toe, inwoners van Jeruzalem. En dan worden ze aangesproken, hoort toe, gij inwoners van Sodom. En neemt ter oren, gij inwoners van Gomorra. Het is de stad die de profeten gedood heeft, waar onze Heer gekruisigd is, zegt Openbaring 11. Er is maar één heilige stad, maar die ligt niet op aarde. Je hoeft die daar beslist niet te zoeken. Deze mensen zijn ingegaan in het hemelse Jeruzalem. En dan vraag ik natuurlijk, waar komt die scheiding vandaan? Er staat vele heiligen. In Matthäus 27. Vele. Zijn niet alle. En dan zeg ik dit. U ontvangt nooit meer dan dat u gezocht heeft. Het is geen toverrij. Het is geen hocus pocus. Wat een mens zoekt, dat vindt hij. Als een mens slecht zoekt, dan vindt hij slecht. Als je slechte vrienden zoekt, dan vind je slechte vrienden. En zoek je iets goeds, dan vind je het goede. En deze mensen, wie gaan daar nu over naar het nieuwe Jeruzalem? Wel, dat zijn degenen die die stad gezocht hebben, dat is Abraham. En Jacob en Isaac. Als David, David was er ook mee bezig. David, die was bezig met de geestelijke wereld. Als hij het over zijn zoon heeft, dan zegt hij, de Heer heeft gezegd dat mijn Heer zit aan uw rechterhand. En dan zegt Jezus, hoe kan dat nou? Zijn zoon noemt hij zijn Heer. Nou, maar David was bezig in die geestelijke wereld en wist dat zijn zoon in de natuurlijke wereld, in de geestelijke wereld, zijn heer was. Maar dat wisten die fariseërs niet. Die snapten daar niets van. Die zeiden, een zoon kan nooit geen heer zijn. Dat zijn mensen geweest als David. Die hebben gezocht. Als de profeet, als Jesaja, die zijn bezig geweest met die Godstad. De stad waar de wet zou uitgaan. Uit Sion zal de wet uitgaan. En schere woord uit Jeruzalem. Dat is die stad van de rechtvaardigen waar God wil wonen. Het gaat niet over aardse steden. En deze rechtvaardigen uit het oude verbond zijn overgeplaatst in dat nieuwe Jeruzalem. Niet alle, want alle rechtvaardigen hebben er echt niet naar gezocht. Ik kan me voorstellen dat de mensen naar de tempel geweest zijn. Ze hebben een offertje gebracht en ze hebben gezegd dat zit verder goed. Ik leef netjes, ik geef ieder het zijne en ik doe wat de katholiek zou zeggen. Ik doe mijn plichten en ik dien de Heer. Maar van die hele geestelijke wereld waren ze onbekend mee. Of kun je je dat niet voorstellen dat mensen die geestelijke wereld niet kunnen binnengaan? Dat die mensen die geestelijke wereld niet kunnen bedenken? Dat zeg ik niet voor niks. Bedenk de dingen die boven zijn. Want duizenden en honderdduizenden die willen God wel dienen, maar ze bedenken nooit de dingen die boven zijn. Ze kunnen het niet. Ze kunnen dat overstapje niet maken. Abraham is gekomen op de plaats die hij gezocht heeft. In de heilige stad. Weet je wie de eerste geweest is die de heilige stad heeft gemaakt? Waar God de bouwmeester van is. God de ontwerper. God heeft hem bedacht. De eerste grote steen die daar gelegd wordt in het nieuwe Jeruzalem, dat is Jezus Christus. Want hij is de uiterste hoeksteen. Hij wordt er midden in de stad gelegd, want daar wordt de tempel opgebouwd. Maar dat ligt wel in de stad. Dus de eerste steen is Jezus Christus. En dan komen die andere stenen erbij. In de stad. Dus in het nieuwe Jeruzalem zijn vele rechtvaardigen van het oude verbond. Dat is één. De Heer die zegt, als wij in hem geloven, zullen wij de dood niet zien. Als wij sterven, wij sterven niet de dood. Voor Adam wordt gezegd, ten dagen als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar als wij sterven, sterven wij de dood niet. Want we zullen de dood niet zien. Sterven is scheiding maken. Tussen de inwendige mens en de uitwendige mens. Maar daar spreekt Paulus van, over de inwendige mens die van dag tot dag vernieuwd wordt en de uitwendige mens die afgebroken wordt. En sterven is scheiding maken. En als wij die scheiding moeten meemaken tussen de inwendige mens en de uitwendige mens, dan blijven wij waar wij zijn. Wij zien die dood niet en wij komen niet in dat dodenrijk. Wij worden nu uit de dood overgezet in het leven. Dat gebeurt nu al. Wij worden weggerukt, dat dodenrijk, dat is niet een gat in de aarde, maar dat is een situatie. Er zijn vele mensen die leven nu al in de doodssfeer. Biologisch leven ze wel, maar ze zijn geestelijk in die doodsbanden. Wat David zong, ik lag gekneld in banden van de dood, hoeveel mensen hebben dat niet na hem kunnen zingen? Dat is een situatie die je nu al kunt beleven, een geestelijk proces. Maar de Heer die wil ons uit die doodsmachten halen. Jezus is ook in die doodsfeer geweest. Toen hij in Gethsemane was, toen was hij in de dood. Vandaar dat hij 3 dagen in die dood geweest is. Donderdag, vrijdag en zaterdag. En dan zegt hij, de angst der dood heeft mij genomen. En het zweet is van angst, het angstzweet, het doodzweet is op zijn lichaam geweest. Dat staat er uitdrukkelijk bij. En wij worden nu reeds overgeplaatst in dat geestelijke Jeruzalem. Niet met onze uitwendige mensen, maar onze inwendige mens. Wij leven in 2 sferen, in 2 werelden. Met mijn uitwendige mens leef ik in de natuurlijke wereld. Met mijn inwendige mens leef ik in de geestelijke wereld. Want waar mijn hart is, daar is mijn schat. En mijn hart is in die geestelijke wereld. En hier ben ik een vreemdeling. Hier ben ik in bezet gebied. Hier ben ik onder het dominion van de vorst der duisternis, de overste deze wereld. Maar in de geestelijke wereld behoor ik in het nieuwe Jeruzalem. Prijs de Heer. En ik zeg dat voor mij, maar ik kan dat zeggen wij, niet waar? Want er zijn er hier velen die kunnen zeggen, ik ben overgeplaatst in het koninkrijk van Jezus Christus. Efeze 2 vers 6 zegt, wij zijn overgeplaatst in Christus in de hemelse gewesten waar hij is. En daar is onze wandel. Daar is ons domicilie, daar zijn we ingeschreven in het boek des levens. van het lam. Er zijn nog andere boeken des levens. In het Oude Testament waren ze geschreven in het boek des levens. Maar zodra je het leven en de rechtvaardigheid hebt van Jezus Christus, ben je ingeschreven in het boek des levens van het lam. Dan ben je door de poort gegaan. De poort der verzoening. Wij gaan door de poort. En niemand komt in het nieuwe Jeruzalem, of hij moet door de poort gekomen zijn, Jezus Christus. Door zijn bloed gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof in zijn bloed. En Paulus zegt, dat is nou onze stad. Wij praten niet over het aardse Jeruzalem. Interesseert ons misschien wel, zo goed als Amsterdam ons ook kan interesseren. Niet waar? Maar daar zijn, voelen we ons toch ook niet thuis. We zijn blij dat we daar niet wonen. Waarvan ik niemand tekort wil doen die daar dan wel woont. Maar Paulus zegt, hij heeft het over Ismaël en over Isaac. Hij zegt, Ismaël dat is een zoon van een slavin. En die jongen die is opgevoed in de tent van zijn moeder. En als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je geen gulden. Niet waar? En die jongen die is in een slaventent geboren en die is opgevoed in een tent van een slavin. En die bleef met een slavenhart. Het is maar een beeld natuurlijk. Ja, een slavenhart. Maar Isaac was de zoon van de vrije vrouw, van Sarah. En die werd opgevoed in een koninklijke tent. Nou, die werd koninklijk opgevoed. De ene was onder wetten en de andere was in vrijheid opgevoed. Slavin en vrije. En dan zegt Paulus van die Ismaël, de zoon van Hagar, de slavin, het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Of je nou een Jood neemt of een Arabier, het is allemaal hetzelfde. Maar het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Dat staat gelijk met Hagar, Ismaël. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Daar zitten wij in die tent. Het hemelse Jeruzalem, dat is onze tent. Wat een gedachtenwereld openbaart hij daar. En dan spreekt hij niet tot Joden hoor, maar hij spreekt in zijn brief aan de Galaten. Dat waren ras echte heidenen. Hij zegt, dat hemelse Jeruzalem is vrij, want dat is onze moeder. Onze moeder, daar worden wij opgevoed in dat hemelse Jeruzalem. In vrijheid, bovenal in gerechtigheid. Daar vinden we beschutting in die geestelijke stad. Daar vinden we heil, daar worden we onderwezen. Jezus zegt, Vader, ik wil dat zij bij me zijn die gij mij gegeven hebt. Nou, wij zijn bij hem. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de Vader en de Zoon zijn er ook in het nieuwe Jeruzalem. En wij zijn er ook overgeplaatst in de geestelijke wereld. Kijk, dat is het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Zo heeft Jezus het verkondigd. Alleen, je kunt binnengaan in die stad als een rechtvaardige door het bloed van Jezus Christus. Maar er staat ook in die stad een tempel. En in dat geestelijke Jeruzalem, daar zit het geestelijke Israël. Want op de poorten staan de namen van 12 stammen Israël. Daar zit het geestelijke Israël. U wilt toch niet geloven dat er ooit in Jeruzalem 12 stammen hebben gezeten? Of zullen komen? Maar het gaat over het geestelijke Israël en op Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, staan de namen van 12 stammen. Wij vormen dat geestelijke Israël. Alleen, in dat geestelijke Israël, er is één stam die eruit blinkt. Die naar voren springt, geprononceerd is. En dat is de priester. Het priestergeslacht. Dat is de stam van Levi. En dan zegt Petrus, maar denk er nu aan, als je vervuld bent met Gods geest, gedoopt met Gods geest, dan behoor je tot dat koninklijke priestergeslacht. En dan moet je niet in Jeruzalem blijven zitten, maar laat u nu gebruiken als levende stenen tot de bouw van een tempel. En dan zie je midden in Jeruzalem die tempel verrijzen. Wij nemen niet genoegen met onze plaats in Jeruzalem. Daar kom je door het bloed van Jezus Christus als een rechtvaardige. Maar wij willen in dat Jeruzalem in de tempel zijn. En daar kom je door de doop met de geest. Ik zeg niet dat iedereen die gedoopt is met Gods geest in die tempel is. Ik zeg alleen dat die doop met de geest een voorwaarde is. Want dan moet je doorgaan, dan moet je functioneren. Laat u zelf gebruiken als een levende steen. Dan merk je al, het zijn geen aardse stenen, het zijn levende stenen. Tot de bouw van een geestelijk huis. Wij zijn een woonstede Gods in de geestelijke wereld. Dat zegt Paulus in de Efezebrief. Dus in die stad is een tempel en daar zijn de geestvervulde mensen die wandelen in de voetsporen van Jezus Christus. Die ook met de geest vervuld was. En die heeft God nodig. Die tempel Gods. We zingen veel van het aardse Jeruzalem, maar ik ben blij dat onze nieuwe bundel ook voor het eerst in de geschiedenis is zingt van die tempel. Want dat is ook hoog nodig. De mensen, de duizenden, miljoenen christenen zijn allemaal in het Nieuwe Jeruzalem gekomen als ze wisten dat ze rechtvaardig waren door het bloed van Christus. Maar wie zijn er in die tempel gekomen? Wie is daarmee bezig? En die tempel heeft God nodig. Dat zijn mensen die de werken doen die Jezus gedaan heeft. Jezus was vervuld met Gods geest. En waar is hij voor gekomen op aarde? Om te herstellen. Om te verlossen. Om barmhartigheid te openbaren. Om zich te ontfermen over de scharen. Om te genezen. Hij heeft het kreupele recht gemaakt. Het blinde heeft hij de ogen geopend. Het verminkte heeft hij genezen. Hij heeft het bezeten heeft hij bevrijd. En de Heer die zegt, wie in mij gelooft en zal de werken doen die ik gedaan heb. Er is maar één opdracht voor een christen en dat is barmhartigheid. Herstel. Zelf herstellen en het middel worden tot het herstel van een ander. En dan zegt Jezus erachter, en nog grotere. En dan hebben we al vaak gevraagd, wat zijn die grotere werken? Waarin kan ik meer doen dan Jezus? En dan is het vrij eenvoudig. Als Jezus een vrouw geneest van 7 boze duivelen, Maria van Magdala. Nou, wat doet die vrouw? Heel wijs, die blijft maar bij hem. Want wij zouden zeggen, vrouw, nou ben je verlost, kom nou naar voren, want dat huis moet niet leeg blijven. Jij moet wel vervuld met Gods geest. Dat is logisch. Want jij kans dat hij terugkomt. Maar heeft Jezus dan toen gezegd, Maria, ik zou je de handen opleggen voor de doop met de geest? Nee, want dat kon hij niet. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet, verheerlijkt was. Dat komt pas op de Pinksterdag. Dus Maria was wel een bevrijde vrouw, maar die moest erg uitkijken. Ik kan me voorstellen dat ze dacht, ik blijf maar dicht in zijn buurt. Want ik heb wel eens gedacht, waarvoor deden die vrouwen dat? Uitgerekend juist dat soort. En die dacht, wij moeten niet te ver van hem vandaan. Want dan kon het wel weer eens misgaan. En zo heeft Jezus een man van een legioen duivelen bevrijd. En die konden terugkomen. Want hij heeft niet de handen, hij heeft hem wel gekleed. En hij zat goed bij zijn verstand in Jezus' voeten. Maar hij was niet vervuld met Gods geest. Weet je wat een heerlijke oplossing was? Want ze zouden eens terugkomen. En weet je wat Jezus zegt? Ga maar naar die kudde zwijnen. Vaar daar maar in en verdwijn dan maar in de afgrond. Heerlijk, hè? Die konden niet meer terugkomen, dat was zeker. Wij kunnen meer dan Jezus. Wat? Wij kunnen de bevrijder de hand opleggen in de naam van Jezus. En hij blijft het dopen met de geest door. We schakelen hem niet uit. We schakelen hem juist in. En dan wordt zo iemand vervuld, zodat hij gewapend is. Kijk, dat doet die tempel. Dat doen die tempelgangers. Dat doet het gewone christendom niet. Dat doen degenen die weer ogen geopend zijn voor die hemelse gewesten. En als nu Jezus terugkomt. En ze zeggen vaak, Heer, wij wachten op Jezus' wederkomst. Degenen die zeggen, dan moet je eerst eens naar mij komen. Vader, ik wil dat zij bij me zijn die gij me gegeven hebt. Ik zal ze alle tot mij trekken. Wij moeten eerst bij hem zijn in het nieuwe Jeruzalem. We moeten eerst bij hem zijn in die tempel. En dan wacht hij af. En als die tempel vol is, als de zonen Gods geopenbaard zijn, dan komt Jezus weder. Met wie? Ja, wat is zijn bedoeling van de wederkomst? Herstel. Het gaat altijd om het herstel. Wij spreken graag van een vrederijk en dan zeggen we, alles wordt hersteld. Alles wordt nieuw. Ja, maar hoe wordt alles nieuw? Door een toverstok, door hocus pocus, alles wordt nieuw op dezelfde wijze als Jezus de dingen hersteld heeft. Dat is de methode Gods. Dat is zijn werkwijze. God herstelt nooit iets dan door dat woord van Jezus Christus van het herstel. De schepping, die vloek, die verdwijnt zomaar niet. Maar die verdwijnt omdat er een strijd geleverd wordt met het woord Gods. En als Jezus terugkomt, wat moet hij met die oud-testamentische heiligen doen? Wat moet hij doen met Mozes? Mozes heeft nooit een duivel uitgedreven. Mozes heeft nooit op een zieke een handen gelegd. Net zo min als Elia. Wat moet de Heer doen met deze mensen als hij terugkomt? Hij moet terugkomen met koningen. Hij moet terugkomen met priesters, met een koninklijk priestergeslacht die in staat is een schepping te verlossen. Op dezelfde wijze als hij het gedaan heeft. Hij doet het niet. Want er staat, hij wacht af totdat al zijn vijanden onder zijn voeten zullen gelegd worden. Hij wacht af. Jezus doet het door zijn volk. Door ons. En daarom, gij zult dezelfde werken doen en nog grotere. Nu, maar ook in Frederik. Degene, ik heb straks gezegd, wie kwamen in het Nieuwe Jeruzalem van de oud-testamentische rechtvaardigen die deze dingen gezocht hebben? Wie komen in die tempel Gods, wie kan hij gebruiken die daarmee bezig geweest zijn met de dingen waar Jezus mee bezig geweest zijn? Vandaar dat we zo het accent leggen niet op het evangelie over Jezus, maar op het evangelie dat hij gebracht heeft van Jezus. En die komen terug. En dan zegt de openbaring, en ik zag tronen. En ze zaten erop. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem geven een ijzeren roede en dan kan hij die vijanden mee hoeden. En je zult die roede nu moeten hanteren, wil je later in het vrederijk ingeschakeld worden tot een groter en heerlijker plan. Als je nu je er niet voor laat gebruiken, hoe kan de Heer je in het vrederijk gebruiken als hij een schepping gaat herstellen? En die schepping die zucht met opgestoken hoofden naar de openbaring van de zonen Gods. Die dus overeenkomen met de Zoon van God. En dat is onze opdracht. Vergis u daarin niet. Anders schrijf je daarnaast. Naast die heerlijke, verheven opdracht. De Heer die zegt, begin nu maar. Als een jongen, vergeef me het woord, op een ambachtschool zit. Dan moet hij een werkstuk maken. Och, het is misschien wel gebrekkig. Zijn er nog maar enkele dingen. Je kunt hem misschien helemaal niet gebruiken. Mijn zoon die kwam eens terug met een werkstuk. Nou, alles draaide. Maar ik zei, waar dient het voor? Hij zei, nergens voor. Ja, maar hij had dat op die instrumentmakerschool moeten doen als een werkstuk. Het was helemaal van nikkel en alles draaide en alles was geolied. Maar het was nergens voor nodig. Maar waarvoor moeten ze het leren? Opdat ze later dat vlot kunnen doen en veel meer. Kijk, wij zitten op de LTS, hè? Ja. Wij zitten op die LTS. En wij moeten zo af en toe eens een werkstuk leveren. En dan gaat het wel eens gebrekkig. En het gaat nog wel eens met moeite. En met verdriet. Maar als je het nu niet doet, dan ben je later ongeschikt. Onthoud dat nu maar. Kijk, wij moeten dit werkstuk nu leveren terwijl we zelf aangevallen worden. En weet je, de heerlijkheid is dat als we later die werkstukken moeten leveren, dat we die niet meer zelf aangevallen moeten worden. Dus dan zijn we vrij. Als we nu die poort van het Nieuwe Jeruzalem binnen willen gaan, ja, dan zijn er altijd de machten die je trachten te beletten binnen te gaan. Wil je nu deze dingen doen, dan zijn er opnieuw die machten die in het voortgaan willen beletten. Die hielbijter. En als je in je hiel gebeten bent, hij zal je de verzenen vermorzelen, dan loop je die vierdaagse niet zo makkelijk meer. Dat gaat nu helemaal niet. Mozes was trouw in zijn huis. Dat was de afbeelding in de tempel. Maar voor ons is het, niet waar, wie overwint. Ik zal hem geven de naam van mijn God en de naam van de stad mijn God. Dan ben je een regent in de stad van de gods in het Nieuwe Jeruzalem. Een heerser. Ze zullen zitten op mijn troon, gelijke wijze ik overwonnen heb. Let erop, gelijke wijze ik overwonnen ben, heb en gezeten ben op de troon van mijn vader. Kijk, en dan komt het vrederijk. Ik wil u vanmorgen eens bepalen met de geweldige opdracht die de gemeente heeft. Hier, heden en later. Gisteren, heden en tot, ik zou zeggen tot in eeuwigheid, maar dan toch een heel eind. Hier herstellen wat de hel vertrad en in het vrederijk. En dat vrederijk, dat krijgt een eind. En dan is alles hersteld. Dan is die hele schepping beantwoord aan haar doel. Wat is dat heerlijk. Dan is er geen milieuvervuiling, dan is er geen narigheid. Die vloek wordt opgegeven, die doorn en distelen. Dat is een bewijs dat de aarde ongehoorzaam is aan zijn meester. Waarom? Dat de duivel de overste is. Die laat die doorn en de distelen groeien, dat is de vloek. Nou, dan voor een doorn komt een dennenboom, zegt de profeet, en voor een distel een meer. Prijs de Heer, mogen wij voor ingeschakeld worden. Wij mogen die ganse schepping mogen wij herstellen. En dan weten we wel, dan wordt de duivel nog een ogenblik ontbonden en dan gaat hij de strijd aanbinden tegen de heilige stad en de legerplaats der heiligen. Twee dingen. Hij verliest het en dan wordt hij in de poel des vuurs geworpen. Dan is de aarde hersteld. Want die strijd is natuurlijk ook een geestelijke strijd geweest tegen de heilige stad en tegen de legerplaats der heiligen. En dan krijgen we de opstanding in de doden. Dan merken we dus Het koninkrijk der hemelen is gezuiverd door de gemeente van Jezus Christus met de behulp van de heilige engelen. Denk aan Michael. En de aarde is gezuiverd. Nou, rest er nog één ding. En dat is het dodenrijk. Nou, dat is de laatste. Die moet ook schoongeveegd worden. En dan krijgen we de opstanding der doden. De laatste opstanding. Op de jongste dag noemt men dat. Dan wordt dat laatste stuk van de hemelse gewesten wordt geoordeeld en schoongeveegd, gereinigd. En dan lezen we in dat dodenrijk van een boek des levens. Niet van het lam. Openbaring staat niet in het boek des levens van het lam. Maar er zijn mensen in het dodenrijk die zijn geschreven in het boek des levens. Ik heb er vaak over gedacht. Dat zijn natuurlijk allereerst die oud-testamentische rechtvaardigen die nooit bezig zijn geweest met het nieuwe Jeruzalem. Dat is één. Maar er zijn zoveel heidenen geweest die ook rechtvaardig waren. Hoeveel mensen zijn er geweest voor Jezus die nooit zijn evangelie hebben gehoord? Maar deze mensen die zochten God wel. Ik denk, wij reden laatst in Nijmegen, in Groesbeek, voorbij een gebouw. Daar stond op Pua en Sifra. Toen zei ik tegen mijn vrouw, hé, dat is een vroedvrouwenschool. Hoe ik dat zo gauw wist, omdat Pua en Sifra, dat waren de vroedvrouwen van Farao. En wat deden die vrouwen? De koning zegt, als die kindertjes van de Joden geboren worden, van de Hebreeën, dan moet je ze in de Nijl werpen. Die zeiden, dat doen we niet. En ze weigerden het gebod des konings te gehoorzamen. Waarom? Ze waren barmhartig. En mensen die barmhartig zijn, zoals die Sifra en die Pua, die mensen, die hebben een goddelijke eigenschap. Dat komt nooit van de duivel, barmhartigheid. Dat kan die niet geven hoor, beslist niet. Een ander goed doen. Ik denk aan die Ebert Melig. Jeremia zat in die vuile, vieze kuil. En Ebert Melig die loopt er langs en die hoort hem huilen. En hij gaat naar de koning toe met gevaar van zijn eigen leven. Hij zegt, ik wil hem eruit halen. Ik heb medelijden met die man. Dan zegt die koning, oh, je doet maar. En hij loopt naar het achterhuis, achter het paleis. Hij gaat wat todden halen, wat vodden en een groot touw. En hij gaat naar de kuil en zegt, Jeremia, ik haal je eruit, joh. En het touw laat hij zakken. Hij zegt, en doe nou die vodden onder je oksels, anders krijg je pijn, man. Van de mensen. Dat was een zwarte, dat was een Ethiopiër. Kijk, dat was een man die barmhartigheid had bewezen. Wat dacht u? Dat God dat niet gezien had? Barmhartig zal zijn het oordeel over alle die barmhartig zijn geweest, zoals er ook staat. En onbarmhartig zal het oordeel zijn over degenen die nooit barmhartigheid gekend hebben. Dat is een eigenschap van God die wij moeten uitdragen. Want anders kun je nooit herstellen. Daar is een zelfverloochening voor nodig. Die zo zelfsprekend moet zijn dat je barmhartig bent ten opzichte van ieder medemens. Jezus zegt, als hij de opstanding der doden behandelt, hij zegt, ik was naakt en ge hebt me gekleed. Ik was hongerig en ge hebt me gevoed. Ik was in de gevangenis en ge hebt me bezocht. En zeggen die mensen, we hebben u nooit gezien. Nee, zeg je, maar we hebben het dan aan die kleinere dan. Kijk, daar gaat ook een oordeel door. Er komt ook een scheiding. En wie zullen dan die scheiding meehelpen? Degene die het evangelie van Jezus Christus zo hebben gebracht. Paulus zegt, ze zullen geoordeeld worden naar mijn evangelie. En zo worden de engelen ook geoordeeld. De engelen worden geoordeeld naar ons evangelie. En ze komen in de duisternis, of het zijn de engelen des lichts. Weet je niet dat gij de engelen zult oordelen? Dat is die geweldige scheiding. En waarom gaat de mens verloren? Er zijn mensen die zeggen, ja, omdat ze niet in Jezus geloven. Ja, maar Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld. Een mens gaat niet verloren omdat zijn zonden niet vergeven zijn. Sommige mensen zeggen, ja, maar dan, als er dan mensen verloren gaan, dan is het een tekort aan zijn werk. Nee, maar daar gaat het niet over. Johannes zegt, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want het ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht. Daar zit het oordeel in. Zij komen voor de grote witte troon. De grote witte troon die vol licht is, dat is vol leven. En als je nou de duisternis lief hebt. Je bent in een donkere kelder en er zitten volop ratten. En daar gaat opeens een grote lamp aan. Wat doen die ratten? Naar de lamp toe? Nee, die vliegen naar alle holen en gaten. Die gaan van het licht af. Nou, daar heb je de grote witte troon. En er staat, en de hemel en de aarde die vluchten voor het aangezicht van degene die op de troon zat. En ze storten zich in de poel des vuurs. De demonen en de mensen die demonen vastgehouden hebben. Samen gaan ze naar de duisternis. Ze verkiezen de duisternis en je krijgt wat je zoekt. Je krijgt altijd wat je zoekt. Zoek je slechte vrienden, je krijgt slechte vrienden. Zoek je onreinheid, je vindt onreinheid. Dan vind je die winkeltjes, je vindt die tijdschriften. Er zijn mensen die komen ze nooit tegen. Gek, hè? Alles wat je zoekt, krijg je. Maar de Heer zegt, als je mij zoekt, zul je mij vinden. Prijs de naam. Wil je de gerechtigheid, je vindt de gerechtigheid. Zoek je de tempel, je komt in die tempel. Zoek je de troon van God, je krijgt de troon van God. Wat een belofte. Heerlijk is dat. De duisternis liefhebben, je krijgt de duisternis. Vraag maar af, Heer, heb ik het licht lief? Ik zoek het leven. Nou, je krijgt het leven. En waar, dan staan die mensen op en waar zullen ze dan terechtkomen? In het Nieuwe Jeruzalem? Nee, want in het Nieuwe Jeruzalem ga je alleen in door het bloed van Jezus Christus, maar dat kennen ze niet. Dus ze staan op de aarde. Ik zag een nieuwe aarde. Een aarde zonder machten, want die machten die zijn de poel des vuurs. Een aarde die bevrijd is door de Zoon Gods. Nou, die nieuwe aarde, daar staan ze. En het hemelse Jeruzalem, dat is boven. En die tempel is boven. Dat wil zeggen in de geestelijke wereld. En dan hebben we gelezen. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalend uit de hemel. Maar wacht eens even, en daar staat er, als een bruid die voor haar man versierd is. Die stad is af. Die stad is heerlijk, want er is geen tempel meer. Waarom niet? Die hele stad is een tempel. Daar staat, en in vers 22, en een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God Almachtig is haar tempel en het lam. En de stad en de zon, heeft de zon en de maan niet van nodig. Die hele stad is tempel geworden. De heerlijkheid Gods is in haar, het is een goddelijke stad. Wat wil dat dus zeggen? Dat al deze mensen die in het nieuwe Jeruzalem zijn, die zijn veranderd in geestvervulde mensen. Wie hebben dat moeten doen? Ja, dat is nou weer, dat zijn nou weer die zonen Gods. Ik weet niet wanneer het gebeurt, waarschijnlijk naar het Vrederijk. Maar zij worden ingeschakeld tot degene die daar in het Nieuwe Jeruzalem zijn. Dat zijn degenen die opgestaan zijn uit de doden in het Oude Verbond. Maar niet die er altijd zijn. Dat zijn degenen die gestorven zijn en door het bloed van Christus gereinigd, maar nooit deze dingen aanvaard hebben, de doop des Geestes. Dan zeg je, ja, maar hoe kan het dan? Wel, als wij sterven, dan worden wij wel gescheiden van onze uitwendige mens, maar wij leven. Wij leven, want we zullen de dood niet zien. En als je nu leeft, ik heb erover nagedacht, als je nu leeft, heb je wel eens leven gezien dat stilstaat? Heb je wel eens leven gezien waar geen beweging in is? Nee, dat bestaat niet. Als je nou een plant hebt op je vensterbank, en er komt helemaal niks aan, dan zeg ik, moet eens kijken of het dood of levend is. Maar zie je nou een groen sprietje, een klein groen dingetje, zeg, het leeft. Want levende stenen kunnen nog niet dood zijn. Dat is het. Kijk, en nou, wat leeft, dat zal werken. Wat leeft, dat ontwikkelt. Wat leeft, dat groeit. Ontkom je niet aan. En ik weet maar één ding. Al die mensen die in de Nieuwe Jeruzalem zijn, die zullen volkomen worden daar. Dan wordt het één grote tempel Gods. De stad is een tempel geworden. Al die woningen, dat zijn woningen waar de Vader en de Zoon in wonen. Waar Gods Geest in woont. En dat Jeruzalem daalt van de hemel op de aarde. Een volmaakte stad. En dan gaan die poorten open. En dan krijgen we weer een onrecht. Want er zijn die mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Die nog nooit rechtvaardig waren door het bloed van het lam. Jebed Melech, de Sifra die Pua, barmhartige Samaritaan, weet ik wat. Die heidenen die de wet niet kennen, maar zichzelf in de wet zijn. De dingen doen die de wet zijn. Hun geweten, hun onschuldig, verontschuldigend in de dag dat God de wereld zal oordelen naar mijn evangelie, zegt Paulus in Romeinen 2. Nou, ze horen dat evangelie. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Het heeft 2000 jaar geduurd voordat wij eigenlijk de eerste stappen in dat koninkrijk der hemel is bewust gezet. Wat een tijd dit. Maar 1000 jaar, ja. God zegt, het is voor mij maar een dag hoor. Nou, ik weet niet hoe lang dat 1000 jaar rijk duurt. Kan wel 10.000, kan wel 100.000 jaar duren. Ik weet er niets van. Het is een symbolisch getal. Ik weet ook niet hoe lang het nodig is dat het nieuwe Jeruzalem volkomen wordt. Maar ik weet wel dat het over een hele honderd keer dan. Op die nieuwe aarde. Op die nieuwe aarde. Waar geen machten meer zijn. En dan gaan die poorten open dag en nacht. Het evangelie wordt opnieuw verkondigd. Want denk eraan, de Bijbel is het boek van het herstel tot de laatste bladzijde. Want er staat nog, voor de laatste, op het laatste hoofdstuk staat, dat de bladeren van het geboomte des levens zullen zijn tot genezing van de volkeren. Dan is nog niet alles volmaakt. Want er is, er nog, geen, want er is nog sprake van genezing der volkeren. Openbaring 22 vers 2. Kijk, en, ja, ik moet het toch even afmaken. Nietwaar? Maar wat een heerlijkheid zit daarin. Dat wij opnieuw ingeschakeld worden om deze mensen te brengen. Niet alleen tot de vergeving der zonden door het bloed van Christus, maar tegelijk tot de doop des geestes. Want als ze ingaan door de poorten, nou, dan zijn ze in een godvervulde stad. Dat heeft zijn tijd nodig. Weet je wat zo heerlijk is? Die mensen hebben geen blokkade meer. Er zijn geen zwarte raven meer op de weg. Als ze binnen willen gaan, er zijn geen beletsels. Die poorten, die wegen, die zijn zo breed er naartoe. Er is niemand, er is geen enkele nauwte meer in. Niet waar? Want er is geen moeite meer en geen strijd en geen verdriet meer. Niet waar? Je kunt zo door het geloof binnen gaan. En dan wordt die hele stad, de gehele mensheid is dan in dat nieuwe Jeruzalem. En dan zegt Jezus, ik heb mijn taak gedaan, Vader. Nou, zijn alle mensen binnen, allemaal vervuld met uw geest? En dan zal de Zoon het overgeven aan de Vader. En dan zegt de 1 Korinthe 15, opdat God zal zijn, alles in alle. Kijk, zover gaat onze Bijbel. Dat is het boek van het herstel. Het boek van de vervulling. En dan, ja, dan zal er een nieuw boek moeten geschreven worden. Het is net als in vele romans. Dan heeft God de Vader, heeft zijn vrouw. Die vrouw, de mensheid als een eenheid, als een totaliteit, zit dan op de troon Gods. En dan weet je, en zij krijgen elkaar. En dan is dat de laatste. We weten, het is het begin van een nieuwe fase. Dan gaat het pas goed beginnen. Dan komt het geluk. Laten we zeggen. Waarvan het huwelijk een beeld moest zijn. En behoort te zijn, zeker onder ons. Kijk, en dan krijgen we een opdracht waarvan de Bijbel zegt, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en wat in mijn hart is niet opgeklommen is, dat heeft God weggelegd voor degenen die hem lief hebben. Amen.